Goedemorgen allemaal, gasten en leden van de kerk. Fijn dat we hier weer met zoveel zijn. Welkom in de kerk. Of je nu in dit gebouw of thuis of samen met anderen de dienst beleeft, het zijn allemaal plekken die onze kerk met elkaar vormen. En vandaag mogen we met elkaar ook het avondmaal vieren. Het thema van de dienst van vandaag zal zijn vrede met God. En het accent is natuurlijk de viering van het avondmaal. Kinderen en tieners die thuis meekijken kunnen gebruik maken van het materiaal uit de nieuwsbrief. De muziek hier zal verzorgd worden door Christian, Albert, Maaike, Lisette, Eline en Hans. Mijn naam is Anja de Bruin, ik ben vandaag ouderling van dienst. En namens de kerkenraad wens ik iedereen een gezegende dienst. En we zullen de dienst starten met een moment van stilte.
Wij verwachten onze hulp van God. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij is trouw en laat nooit los wat zijn hand begon. Genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. Machtige God, sterke rots, u verdient al onze lof en eer. We prijzen hem met ons eerste lied. Fijn dat we deze dienst vandaag met elkaar kunnen vieren om God te prijzen, samen het avondmaal te vieren. Wat mooi ook om te zien dat we met elkaar weer groeien in vertrouwen, dat je ook weer naar de kerk kunt. Nog niet iedereen kan naar de kerk en nog niet iedereen voelt zich er ook fijn bij, maar ik zie dat het vertrouwen groeit en dat is mooi. Ik ga 3 lantaarns aansteken voor de kinderbijbelgroepen, de tieners. We blijven vandaag in de dienst. We willen een beetje wennen, denk ik. We willen de hele dienst in de kerk zitten. Het licht van lantaarns vertelt dat God ook bij onze kinderen is. En dat geldt natuurlijk ook voor jullie thuis, hè, als je thuis de dienst meevolgt. Terwijl Gesine en Anja de lantaarns wegbrengen, gaan wij hier een lied zingen, een lied van verootmoediging. We mogen leven vanuit de genade, de vergeving, de vernieuwende kracht van Gods geest. En als een aansporing om te leven als kinderen van God, lees ik een paar versen uit Psalm 34. Kom, kinderen, luister naar mij. Ik leer je ontzag voor de Heer. Hebben jullie het leven lief? Wil je goede jaren genieten? Behoed dan je tong voor het kwaad. Je lippen voor woorden van bedrog. Mijd het kwade. Doe wat goed is. Streef naar vrede. Jaag die na. Laten we samen bidden. Heer, wij prijzen u. U bent goed, u bent God. Heer, bij alles wat er speelt in de wereld, belijden we dat u alle macht heeft. U heeft het overzicht. U heeft de controle. We schuilen vandaag bij u. Als kleine mensen. In een wereld waar zoveel angst heerst. Zoveel is wat niet goed gaat. We denken aan de oorlog. We denken nog altijd ook aan corona. We denken aan al die mensen die op de vlucht zijn en die bang zijn. Heer, wij schuilen bij u en bidden, Heer, kom ons redden. En laat uw redding zichtbaar worden en tastbaar op heel de aarde. Wij danken u dat we vanochtend bij elkaar kunnen komen. Verbonden kunnen zijn hier in de kerk en ook via de livestream. Heer, we bidden u, wilt u in ons midden zijn, zoals u beloofd heeft? Mogen we u ontmoeten door uw woord en door het avondmaal, door de liederen en de gebeden en de ontmoeting met elkaar. Heer, geef dat we oprecht berouw zullen hebben over ons aandeel in het kwaad in deze wereld. Wilt u geven dat we ons helemaal en steeds meer en steeds weer zullen toevertrouwen aan de verzoening en de liefde die Christus heeft gebracht. Geef dat we door deze dienst mogen groeien in toewijding aan u, aan uw werk in deze wereld. U geeft dat we door deze dienst mogen groeien in hoop, in het verlangen, het vertrouwen dat u komt om alles goed te maken. En wilt u geven dat we vanuit deze dienst op weg mogen gaan om u en deze wereld te dienen in liefde. Dank u wel, Heer, voor alle mensen die zich voorbereid hebben voor deze dienst. Die uw gaven inzetten op het podium, of in de techniek, in het kinderwerk, in het verzorgen van gastvrijheid. Ik dank u wel voor al die dingen. Wilt u ons zegenen, daar vertrouwen we op. In Jezus' naam. Amen. Uit de Bijbel lezen. Adrianne zal twee schriftlezingen voor ons verzorgen. Uit Lucas 13 en Romeinen 5.
Lucas 13, vanaf vers 1. Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de Galileërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met dat van hun offerdieren. Hij zei tegen hen: denken jullie dat die Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat ze dat lot ondergaan hebben? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of die 18 die stierven doordat de Siloam-toren op hen viel. Denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zullen jullie allemaal net zo sterven als zij. Hij vertelde hun deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg. Maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier: al 3 jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij put alleen maar de grond uit. Maar de wijngaardenier zei: Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen. En zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. De tweede lezing is uit Romeinen 5. En bij uitzondering is deze uit de Groot Nieuwsbijbel, maar de tekst die verschijnt ook op de beamer, dus u kunt dan ook meelezen. Romeinen 5 vanaf vers 1. Nu wij door God zijn gerechtvaardigd om dit geloof, leven wij met hem in vrede, dankzij onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem staat de deur naar Gods genade voor ons open. Door die genade staan we sterk en wij beroemen ons erop dat wij vast verwachten te delen in de glorie van God. En dat niet alleen, we beroemen ons er ook op als we verdrukt worden. Want we weten dat verdrukking volharding brengt. En volharding brengt kracht. En kracht brengt hoop. En met die hoop komen we niet bedrogen uit, omdat God zijn liefde in ons hart heeft uitgestort door ons de Heilige Geest te geven. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus voor ons, goddeloze mensen, gestorven op de tijd die door God is vastgesteld. Het valt ons al zwaar ons leven te geven voor iemand die geen kwaad heeft gedaan. Hoogstens brengen we de moed op ons leven te geven voor een bijzonder goed mens. Maar Christus is voor ons gestorven terwijl wij nog een zondig leven leiden. Zo laat God ons duidelijk zien hoeveel hij van ons houdt. Nu wij door zijn dood zijn gerechtvaardigd, zullen we des te zekerder dankzij hem van de veroordeling worden gered. We stonden op voet van vijandschap met God, maar zijn weer met hem verzoend door de dood van zijn zoon. Nu we eenmaal met hem verzoend zijn, zullen we des te zekerder gered worden door het leven van zijn zoon. Maar er is nog meer. Wij kunnen ons ook beroemen op God, dankzij onze Heer Jezus Christus, door wie we nu met God verzoend zijn. Tot zover de lezing.
Wie van jullie verlangt er naar vrede? Nou, dat ging mooi spontaan. Ik zag opeens een heleboel handen omhoog. Ik kan die van mezelf ook wel omhoog steken. We verlangen naar vrede, toch? De tweede schriftlezing gaat het over vrede. Over vrede met God. Nu we zijn gerechtvaardigd, leven we met God in vrede, dankzij onze Heer Jezus Christus. In de Bijbel is vrede veel meer dan de afwezigheid van conflict en oorlog. Vrede, shalom, dat is dat het helemaal klopt. Dat het gewoon echt helemaal goed is. En wie verlangt daar nou niet naar? Soms proef je er iets van die vrede. Misschien als je op een prachtige lenteochtend naar buiten kijkt of naar buiten loopt. En iets van die vrede ervaart, iets proeft van hoe God het bedoeld had. Maar voor je het weet, dan ga je nadenken over alles wat er speelt op de dag en dan komt de onvrede alweer omhoog. En als je nagedenkt over wat er allemaal speelt in de wereld en het nieuws bekijkt. We verlangen naar vrede. Velen van ons zijn bezig met het nieuws, Oekraïne. We volgen de media. We gaan misschien wel vluchtelingen helpen, denken erover na. We bakken taarten of eten ze op. En we verlangen naar vrede voor Oekraïne. Je verlangen naar vrede kan ook gaan over dingen die dichter bij huis spelen. De continue stress. Je snakt misschien wel naar harmonie en vrede in relaties, je familie, je collega's. Misschien wil je wel wat meer tevreden zijn met jezelf. Wat mogen we hierin verwachten van Jezus? We gaan even terug naar de eerste Bijbellezing, Lucas 13. Jezus is onderweg naar Jeruzalem en onderweg vertelt hij overal het goede nieuws, maar nu komen er mensen bij met slecht nieuws. Pilatus is weer eens bezig. Pilatus was een vredeheerser, een vredegouverneur namens de Romeinen in Jeruzalem. En uit andere bronnen weten we dat Pilatus gewoon soms echt gemeen was. Een brute heerser. We weten dat hij op een ander moment, gewoon om de Joden te sarren en uit te dagen, Romeinse vlaggen, van die legioensvlaggen, van die standaards, in de tempel liet plaatsen. Die vlaggen zaten boordevol religieuze symbolen, Het was een krenking, een belediging van het Joodse volk. En de Joden kwamen in opstand. En dat was voor Pilatus de gelegenheid om een heleboel Joden te vermoorden. Dat is het karakter van Pilatus. Een bruut. En nu speelt er ook zoiets waar we verder niet van af weten. Maar er waren mensen gekomen uit Galilea, de lange reis naar Jeruzalem, pelgrims, om te offeren. En op de een of andere manier had Pilatus een aanleiding gevonden om deze pelgrims te vermoorden in de tempel. Hun bloed mengde zich met het bloed van hun offers. Gruwelijk geweld. Was het omdat de Galileërs de reputatie hadden van rebellen? Of was het het zoveelste voorbeeld van willekeur en machtsmisbruik door Pilatus? We weten het niet, maar we weten wel dat dit zo vaak gebeurt in de geschiedenis. Tot op de dag van vandaag. Ook vandaag zijn er slechte heersers. Die niet terugdeinzen voor geweld tegen burgers. Kinderen. Die soldaten en burgers in een ander land ombrengen met bommen en kogels. De mensen die het hebben gehoord, die zijn er vol van en ze brengen het bij Jezus. En wat verwachten ze van hem? Daarover lezen we niet. We lezen wel een reactie van Jezus, waarin je twee dingen proeft. Het eerste is dat die mensen die naar de Heer toekomen, ergens de koppeling hadden van, nou, die Galileërs die zijn omgekomen, dus vertel maar Heer, wat hebben die mensen fout gedaan? Het waren Galileërs. En als je vanuit Jeruzalem, uit Judea naar Galilea keek, dan had je zoiets van, nou, het zijn dan wel volksgenoten van ons, maar er is iets niet helemaal goed met die Galileërs. Zo keken ze naar hen. Ze hielden zich niet helemaal aan de regels. Ze waren niet helemaal zo puur Joods als de echte mensen in Jeruzalem. Dus er was al iets niet in orde met die Galileërs en die mensen die omgekomen, ja, die zullen wel extra zondig zijn geweest. Je proeft dat die mensen aan het vissen zijn. Vertel het maar. Ze hadden een dijk van een vooroordeel. Dat is natuurlijk niet goed. Wij zeggen foei. Doen wij het beter? De Galileërs, dat waren een beetje de Oost-Europeanen van toen, dacht ik. Het zijn wel Europeanen, ze horen wel bij ons, maar wij zijn toch eigenlijk? Denk je dat wel eens? Ik soms wel een beetje. Vooroordelen zijn zo makkelijk. Jezus wil er niets van weten. Hij gaat absoluut niet mee in deze manier van oordelen en etiketjes plakken. En hij gaat ook niet mee in het zoeken naar een verklaring voor het lijden en het kwaad. Door het op zoek te gaan en te gaan zitten peuren naar wat die mensen verkeerd hebben gedaan. Je kunt het kwaad en het lijden niet wegredeneren en denken, ja, maar wij staan daar boven, want wij zitten veilig in Nederland. Hij verwijst dan naar een andere tragische gebeurtenis die niet in Galilea was, maar in Jeruzalem, Siloam, een buitenwijk van Jeruzalem. Daar was een bouwproject geweest, net een beetje zoals die parkeergarage bij Eindhoven Airport die een paar jaar geleden instortte. Zo was er een toren ingestort in aanbouw bij Siloam. Alleen daar waren de gevolgen veel dramatischer, want er waren 18 mensen omgekomen. Die mensen waren niet beter of slechter dan alle andere mensen in Judea. Jezus bedoelt met dat voorbeeld van stop nou met redeneren, stop nou met verklaren. Je kunt de onvrede niet wegverklaren. Het tweede punt in de reactie van Jezus is dat je aanvoelt dat die mensen ook zaten te vissen naar wat Jezus zou gaan doen. De mensen zaten te vissen naar wat Jezus van die Galileërs vond. En ze zaten te vissen naar wat Jezus zelf zou gaan doen. Want die Pilatus, hè, die gruwelijk vrede heerser. Heer, u loopt nou al 3 jaar lang te vertellen dat God de echte koning is. En u laat met uw woorden en met uw daden zien dat u dat koninkrijk dichterbij brengt. De onuitgesproken vraag is, wat gaat u dan doen, Jezus, aan die Pilatus? U bent een leider, een profeet van ons volk, dus wat gaat u doen? Wat gaat onze leider Jezus doen aan Pilatus of Poetin of noem maar op? Jezus zegt er niets over. Niet omdat het hem niet aan het hart gaat, integendeel. Niet omdat hij er niets aan gaat doen, integendeel. Maar omdat Jezus steeds weer in zijn ontmoeting met mensen de vraag omdraait. Wat ik ga doen, wat God gaat doen, dat is onze zaak. Maar waar sta je zelf? En dan vertelt Jezus een gelijkenis, zoals zo vaak. Dat hij geen direct antwoord geeft, maar een antwoord geeft verpakt in een verhaaltje. Een verhaaltje dat in die tijd heel bekend was. Het werd in vele varianten verteld. Het verhaal over een vijgenboom die geen vrucht draagt. Een vijgenboom die door iemand is geplant midden in de wijngaard. Dat gebeurde ook. Was ook heel standaard om te doen. Nou, zo'n vijgenboom moet jarenlang groeien. En dan volgens de wetten van Mozes, als die dan volgroeid is, dan moet je nog 3 jaar wachten voordat je de vruchten mag gaan plukken. Je had er al enorm veel in geïnvesteerd, enorm veel geduld gehad. En dan komt de eigenaar van die wijngaard en die bespreekt met de tuinman, ja wat is dit nou? Geen vruchten bekennen. Omhakken die boom. Dat is een bekend verhaal. Wat Jezus daaraan toevoegt, is dat die tuinman een soort advocaat voor de vijgenboom wordt. Nee, heer, geef hem nog een jaar. Ik loop een stapje harder voor die boom. Ik ga zelfs de boom extra voedingsstoffen geven, wat normaal bij een vijgenboom helemaal niet hoeft. Geef hem nog een kans. Dit verhaal gaat in de eerste plaats over Gods relatie met Israël. Jezus is nu al 3 jaar lang aan het rondtrekken met zijn boodschap van het koninkrijk. Wat gaan de mensen doen? Zullen ze tot inkeer komen? Zullen ze echt gaan luisteren naar God, dat hij de koning is? En zullen ze echt hun vertrouwen stellen op Jezus, de Messias? Of gaan ze de weg van oorlog? Zullen ze proberen de Romeinen, Pilatus, met het zwaard te verdrijven? Zullen ze de weg gaan van religieus nationalisme, de verbinding van geloof met trots op je eigen volk, religieus nationalisme zoals je dat nu ook in Rusland ziet, zullen ze die weggaan? Jezus waarschuwt indringend tegen dat religieuze nationalisme. Als je niet tot inkeer komt, dan zullen jullie net zo omkomen als die Galileërs. Want zoals Jezus ergens anders zegt, wie het zwaard oppakt, zal door het zwaard omkomen. Geweld is geen oplossing. En ik ga dat ook niet doen. Jezus waarschuwt zijn volk uit diepe liefde. Stop nou met denken dat opstand en geweld de oplossing is. Kom tot inkeer en vertrouw op mij. Kom tot inkeer. Wij horen als christelijke gemeente die oproep in een andere tijd en context. Bij alle dingen die mogelijk ons bedreigen, hebben wij niet zo'n last van religieus nationalisme. Maar ook voor ons klinkt in de 40 dagen tijd de oproep tot inkeer. Ook als je al gelooft in Jezus, klinkt die oproep keer tot jezelf in. En wat is dat dan? Nou, dat is dat je de onvrede niet wegstopt, maar op tafel legt. Er naar kijkt en er woorden aan geeft. Met een lied, met een gebed. Omdat die onvrede iets te zeggen heeft, de onvrede die wij ervaren, vertelt dat er nog zoveel is in deze wereld dat niet klopt. Geweld, mensen op de vlucht, honger, het klimaat, armoede, uitbuiting. En de onvrede die wij ervaren vertelt ook dat er nog zoveel is in mijn leven en in jouw leven dat nog niet past bij het koninkrijk van Gods liefde en vrede en recht. En wij kunnen zelf die onvrede niet wegnemen. Misschien probeer je dat wel eens. Ik doe dat. Misschien proberen we die onvrede zelf weg te nemen door harder je best te doen. Ik moet bewuster gaan leven, duurzamere spullen kopen, een betere vader, moeder, zoon, dochter, vriend, gemeentelid, christen zijn. Al die moedzinnetjes. Of we proberen de onvrede te ontvluchten. De volgende aankoop. De volgende vakantie. De volgende relatie. Maar de 40 dagen tijd nodigt ons uit om het besef te laten doordringen. Dat wij zelf die onvrede niet weg kunnen nemen. We hebben inkeer nodig. Niet om jezelf of een ander in de put te praten, maar om met de onvrede de weg te gaan naar de enige die echt de vrede geeft. Degene die is zoals die geduldige tuinman, die zegt, geef het nog een kans. Degene die doelbewust zijn weg vervolgde naar Jeruzalem om Pilatus in de ogen te gaan kijken. Wij kunnen de onvrede niet wegnemen. Wij hebben iemand nodig die de onvrede voor ons wegdraagt. Daarom zeggen we in de tijd voor Pasen, Lam van God dat de zonde de wereld wegdraagt. Heer, ontferm u over ons. Jezus is onze vrede. En hij geeft echte vrede. In de tweede schriftlezing gaat het daarover. Ik pak alleen het eerste vers eruit. Nu we door God zijn gerechtvaardigd door het geloof, leven we met hem in vrede, dankzij onze Heer Jezus Christus. Tot slot haal ik drie dingen naar voren die Paulus, de diepe denker over het geloof, ons vertelt over die vrede. Echte vrede is een vrucht op drie manieren. Echte vrede is een vrucht van het offer dat Jezus bracht. Hij gaf zijn leven voor ons. Lang voordat wij naar hem op zoek waren als mensheid. Zelfs lang voordat wij tot inkeer kwamen, keerde God zich naar ons toe. Gods liefde is zo diep, zijn voornemen om ons te redden is zo vast, dat Jezus voor ons stierf. Toen wij nog zondaren waren. En zo maakt God het goed. We zijn niet langer vijanden, maar kinderen van God. Echte vrede is een vrucht van het offer van Jezus. En zegt Paulus, echte vrede is in de tweede plaats een vrucht van geloof. Geloof in Jezus, wie hij is en wat hij deed, is de manier om die diepe vrede te ontvangen. Dat je vertrouwt wat Jezus daar en toen voor mij deed, wat we straks bij het avondmaal gedenken, dat maakt ook dat het voor mij echt helemaal goed is. Ik hoef me niet te laten leiden door angst. Ik word niet afgerekend op mijn prestaties, ik word ook niet afgerekend op mijn fouten. Ik mag tevreden zijn, want ik geloof in Jezus. Vrede is een vrucht van geloof. En in de derde plaats, vrede is een vrucht van de geest. Paulus noemt dat ook in vers 5, de geest is ons gegeven. En hoe werkt dat dan? Nou, ik vergelijk de Heilige Geest met een coach. Als God in de Bijbel tegen je zegt, zo is het, dan komt de Heilige Geest naast je zitten en zegt, zo gaat het ook in jouw leven worden. En ik help je daarbij. Vergelijk het met een eerste baan. Misschien weet je dat nog. Of misschien kun je er een voorstelling bij maken hoe dat is. Je hebt een diploma gehaald, je hebt een contract getekend. Je bent nu onderwijzer, of verpleger, of wat je ook doet. Je bent het, wat wordt er precies van je verwacht? En wat moet je allemaal doen? En dan is er vaak iemand die zegt, nou, ik ga je helpen. Ik ga je inwerken. Ik ga je wegwijs maken. Zo kan het. Zo kun jij het. Zo is de Geest voor ons. De Geest is er als een coach om ons de vrede die God geeft door Christus ook uit te delen aan ons. Jezus zegt dat je vrede geef ik jou. De Geest komt naast je zitten en neemt ons bij de hand om stap voor stap die vrede ook te kunnen aanvaarden. Dat je misschien langzaam stukje bij beetje wat meer tevreden kunt zijn met je leven. Omdat Gods liefde in je hart is uitgestort. En dat je stapje voor stapje kunt groeien om een vredestichter te zijn. Niet dat jij de problemen in Oekraïne oplost. Misschien kun je wel iets betekenen in je familie. Of op de werkvloer. Of dat de Geest je helpt om hoopvol te zijn. Dat je geduldig kunt zijn. Omdat je merkt, de onvrede gaat niet zomaar in 1, 2, 3 weg. Zo kun je de Geest zien als een coach. Die ons helpt om uit die vrede van God te leven. En hoe doet de Geest dat dan? Nou, op 1001 manieren. Maar vandaag wil hij dat doen door samen het avondmaal te vieren. Ze wil de Geest ons bij de hand nemen. Om ons te leiden in de vrede die God ons geeft. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. Daarom mogen wij met verlangen het avondmaal gaan vieren en zingen we, Heer, wij komen vol verlangen op uw roepstem naar uw dis, uw maaltijd. In de liturgie van het avondmaal, zoals we die de laatste tijd gewend zijn te vieren, zitten verschillende elementen waar wij met elkaar in gesprek zijn. Beurtspraak noem je dat. Als er rode woorden op de beamer verschijnen, zijn we allemaal van harte uitgenodigd om die met mij hardop uit te spreken. We vieren het avondmaal en iedereen is welkom aan de tafel van de Heer die met het hart gelooft en met de mond belijdt dat Jezus Christus is gestorven. Als volkomen verzoening voor al onze zonden. Dat Hij is opgestaan om ons in een nieuwe relatie met God te brengen. Ook als u of jij hier te gast bent en weet, daar hoor ik bij, dan ben je van harte welkom aan de tafel van de Heer. We vieren het avondmaal door straks naar voren te lopen en hier voorin een stukje brood te pakken en een cupje met druivensap. Dan terug te lopen naar je eigen plek en dan, als ik het aangeef, zullen we samen, gelijktijdig, ook mensen thuis, het avondmaal gebruiken. We geloven dat Jezus de gastheer is aan deze maaltijd. In zijn naam groet ik u. De vrede van Christus zijn met jullie. We gedenken biddend de betekenis van het avondmaal met een avondmaalsgebed. En we sluiten straks af met een gezamenlijk hardop gebeden onze Vader. Laten we bidden. Vader, in de nacht voordat hij stierf, heeft uw zoon Jezus gegeten samen met zijn vrienden. Hij nam een brood en dankte u ervoor. Hij brak het en deelde het uit en zei: neem en eet. Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit om mij te gedenken. Na de maaltijd nam uw zoon Jezus een beker wijn. Hij nam en dankte u ervoor. Hij gaf het aan zijn vrienden en zei: drink deze beker allemaal. Dit is mijn bloed, Gods nieuwe belofte van liefde en vergeving. Doe dit om mij te gedenken. Vader, nu wij brood en beker gaan delen en de dood en opstanding van Christus gedenken, vragen wij u: zend uw Heilige Geest op ons neer, zodat iedereen die deze gave ontvangt mag worden gevoed met zijn lichaam en zijn bloed. Ja, Vader, wij bidden u, stort uw Heilige Geest op ons uit, dat we elkaar zullen liefhebben, onszelf zullen geven voor het herstel van de wereld en het goede nieuws van Jezus zullen delen, totdat Hij komt in heerlijkheid. Dat vragen we u met eerbied en verwachting, in de naam van de Heer die ons leerde te bidden tot u, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We hoeven niets mee te nemen naar de tafel. We mogen vertrouwen op wat Hij heeft gedaan. En om uiting te geven aan ons vertrouwen willen we dat nu belijden met de volgende woorden. Geloof je in en vertrouw je op God de Vader, de bron van alles wat leeft en adem heeft. Degene door wie en voor wie wij leven. Ja, wij geloven en vertrouwen Hem. Geloof je in en vertrouw je op God de Zoon, die voor ons stierf en weer is opgestaan, die regeert aan Gods rechterhand en opnieuw komt in glorie. Ja, wij geloven en vertrouwen Hem. Geloof je in en vertrouw je op God de Heilige Geest, die leven geeft aan Gods volk en die Christus bekend maakt in de wereld. Ja, wij geloven en vertrouwen Hem. Dit is wat de kerk van Jezus Christus gelooft en belijdt. Dit is wat wij geloven en belijden. Amen. We zullen nu even de tafels in gereedheid brengen. alles staat klaar om het avondmaal zo te vieren. Maar laten we ons hart omhoog heffen. Hef je hart omhoog naar Christus. Ja, Heer, wij heffen ons hart naar U. Laten we God loven en prijzen voor het geschenk van zijn Zoon Jezus. Ja, Vader, wij loven en prijzen U. Gemeente, verwacht de komst van Jezus Christus. Hosanna, wij zegenen U. Die komt in de naam van de Heer. Hoor hoe Jezus zelf ons uitnodigt. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. We zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. We worden nu uitgenodigd om naar voren te lopen. En hoe gaat dat praktisch? Nou, ik heb al gezegd, we mogen naar voren lopen en een stukje brood pakken en een kupje wijn. En daarmee teruglopen naar onze zitplaats. We worden uitgenodigd om door de twee gangpaden naar voren te lopen. Op een teken van een van de ambtsdragers. En dan terug te lopen langs de zijkant van de zaal daar. Dat is een beetje smal. Of via de koffiezaal. En als u het nou niet zo fijn vindt om naar voren te lopen, misschien omdat u slechter been bent, dan kunt u ook blijven zitten. Geef dan ook even een seintje door uw hand op te steken richting de ouderling. Dan komt een van de diakens graag bij u langs met brood en beker.
Mij gaat volgen. Doe mijn liefde aan de anderen, in de anderen zijn.
Brood dat wij breken, maakt ons één met het lichaam van Christus. Wij gedenken en geloven dat Hij zijn leven gaf tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen, één lichaam. U maakt ons één, U bracht ons tezamen, wij eren en aanbidden U. De beker waarvoor we God loven en prijzen, maakt ons één met het bloed van Christus. Wij loven en prijzen God. Hij gaf zijn Zoon tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Altijd wanneer we dit brood eten en uit de beker drinken, verkondigen we de dood van de Heer. Wij verkondigen de dood totdat Hij komt. We loven God met het volgende lied. Zullen we dat, voor zover dat kan, staande doen?
Na afloop van de kerkdienst ben je van harte welkom bij dominee Daniel Timmerman of aan mij met je vragen en opmerkingen voor informatie of over hoe je mee kunt doen met onze gemeente of lid worden van de kerk. Je kunt ook digitaal contact opnemen via www.emmauskerkeindhoven.nl. Ik heb de volgende mededeling voor jullie. Er is gelukkig weer koffie drinken na de dienst. En er zijn een aantal mensen die taarten besteld hadden voor Oekraïne en die kunnen ze daar ophalen. Maar er zijn ook heel veel taartpunten nog die je gewoon kunt kopen voor Oekraïne en hier lekker bij de koffie kunt nuttigen. Dus ik zou zeggen, blijf allemaal koffie drinken. De bloemen vandaag die gaan als goed van de gemeente naar dominee Daniel Timmerman, naar Hanneke en naar hun kinderen. We danken hen voor hun inzet het afgelopen jaar in onze gemeente in de coronatijd en na het wegvallen van Tinko. Is er iemand die ze graag naar hen toe zou willen brengen? Ik zie daar achterin al, dankjewel. Ik wil u nog herinneren aan de gemeenteavond van komende woensdag 23 maart. De avond begint om 8 uur met een inloop van vanaf 7:45 en we hopen op een grote opkomst. En nu wil Lisette iets vertellen aan ons over het tienerkamp.
Goedemorgen. Ik heb inderdaad een mededeling over het tienerkamp. Dat gaat plaatsvinden van 20 tot en met 22 mei voor de kinderen tussen de 9 en 13 jaar. 13-jarigen mogen ook nog mee. Het thema is Let's Connect. Ik zou hem zeker opgeven als ik jullie was. Dat kan via www.tienerkampeindhoven.nl, zoals je daar ziet staan. Dus mocht er nog vragen zijn, dan Nathalie is er ook. En aan mij mag natuurlijk ook. Dus schrijf je vooral in als je binnen de leeftijdscategorie valt.
Dankjewel. De collecte van vandaag die zal bestemd zijn voor de diaconie en in het bijzonder de hulp aan Oekraïne via Kerken in Actie. Er zal nu een filmpje komen, Kom in Actie voor Oekraïne. Dat is gemaakt door onze partnerorganisatie Kerken in Actie in Oekraïne.
Glory to Jesus Christ. Slava Iisusu Christu. Dear friends and partners, we are all united in prayer, and I want to thank you all for your countless support. As you know, a full-scale war started on 24th of February in Ukraine. On this day, me and my team launched an emergency phone campaign. This fund provides support to those affected by military actions with food, shelter, and transportation. As of today, there are 13 local support centers all over Ukraine. They are located in basements of churches, Caritas centers, and schools. They have become a shelter for the children from orphanages, families with small children, and all the others who had to leave their homes. Let us pray for them. And there are three basic things I want to ask God in prayer today. On the first day of war, Putin stated that the attacks would be only on strategic targets without harming the civilians. Now the list of these objects include orphanages, schools, and residential areas. I pray that this war will stop and never happen again. Secondly, I want it to be understood that this is not only a Ukrainian crisis, but another attack by Russia on a democratic world. It is a united front against an aspiring empire, and that is why we must defend it together. I pray for unity and for the end of this war. Thirdly, Ukraine turned out to be stronger than anyone expected. We have been defending the capital, where one of the world's largest armies has thrown its main forces for 5 days, and we will not go anywhere. I pray for God to save all the defenders and those who suffer from war in Ukraine. I pray for peace and all the people in great need now in shelters and away from their homes. I pray for children to stop dying in war, for every kid to have its home. Please pray for Ukraine. Organize a joint prayer in your house, in your family, your community. And please remember that the worst thing now is indifference and silence. We are Ukraine. We will not give up. Slava Ukraini! Slava Ісусу Христу!
Gehoor geven aan de oproep tot gebed. Voordat we gaan bidden, zijn er nog een paar dingen die ik met jullie wil delen. We bidden voor onze zieken. Ik noem vandaag in het bijzonder de naam van Helene van der Ploeg, die gebed vraagt omdat ze komende week een kaakoperatie moet ondergaan. We wensen Helene heel veel sterkte en zegen toe. En we zullen bidden. Ik noem ook de naam van Danielle Hamming. We hebben in de afgelopen week haar naam meerdere keren genoemd. En helaas melden ze deze week dat er weer een terugval is geweest. Dat de ontsteking weer teruggekomen is. En weer een nacht in het ziekenhuis. Dat we blijven bidden om moed, om genezing. We nemen afscheid van twee leden die geen onderdeel meer willen zijn van onze gemeente. Ik noem de naam van Feike Boersma en zijn dochter Sanne Boersma. We bedanken Feike en Sanne voor de tijd die we samen hebben gehad. Wat jullie ons hebben gegeven, dragen we met ons mee. En wat wij jullie hebben we gegeven uit liefde. En is voor jou. Deze dienst noemen we hun namen nog één keer. We schrijven die in onze harten en zeggen adieu. Ga met God. We zullen ook voor hen bidden. Dan heb ik nog een verdrietige mededeling namens Elisabeth Dor en Robert van Hoof. Ze delen met ons dat ze niet meer bij elkaar zijn. Binnenkort zal hun huwelijk worden ontbonden. Sinds vorige week woont Elisabeth op een ander adres en binnenkort zullen we de adresgegevens ook te lezen krijgen in de nieuwsbrief. Met Elisabeth en Robert vinden we dit verdrietig en pijnlijk. Voor henzelf en hun kinderen, Aaron en Hanne en allen om hen heen. Het is verdrietig en pijnlijk dat ze elkaar niet konden vasthouden. Ze hebben het lang geprobeerd, maar dat ging niet meer. Ze willen wel samen zo goed mogelijk blijven zorgen voor hun kinderen. En hebben daar goede afspraken over kunnen maken. Als gemeente geloven we in de waarde van het huwelijk als een verbond voor het leven. Dit bericht zet ons stil bij de gebrokenheid van het leven. Ook op het vlak van relaties. Laten we daarom straks bidden tot God. Voor dit gezin, voor ons allemaal. Dat Hij ons zijn genade en liefde en trouw zal blijven geven. Laten we samen bidden. Heer, laat uw vrede komen. Zoals het staat in uw woord, niet door kracht, niet door geweld, niet door tanks en bommen, niet door nationalisme zal uw vrede komen, maar door uw geest. Laat uw geest waaien en mensenharten veranderen. Om open te gaan voor Jezus Christus en de vrede die Hij geeft. Laat u met uw geest waaien en de harten van de leiders van deze wereld aanraken en verzachten. Dat ze zich zullen laten gezeggen door u, de hoogste koning. Heer, de handen, de harten van de koningen zijn als water in uw handen. Bekeer ook de harten van de leiders van deze wereld, Heer. Dat ze ook in deze werkelijkheid zullen zoeken naar recht en vrede en bescherming. En zich zullen bekeren van een heilloze weg van geweld en bloedvergieten. We bidden, Heer, voor allen die moeten lijden onder oorlogsgeweld. Die direct getroffen zijn. Die iemand verloren hebben, die gewond zijn geraakt of op de vlucht zijn geraakt. Heer, ontfermt u zich en zegen alle hulp die geboden wordt. We denken nu in het bijzonder aan het volk van Oekraïne. Heer, ontfermt u zich. Wilt u in het bijzonder de allerkwetsbaarsten beschermen. We denken aan de kinderen. Heer, wees genadig. Heer, uw Zoon leert ons om vredestichters te zijn en we voelen ons machteloos, maar dank u wel dat we toch ook dingen kunnen doen. We kunnen bidden. We kunnen straks een stuk taart kopen. Misschien kunnen we iets van onze tijd, onze energie inzetten voor de vluchtelingen die naar Eindhoven komen. Wilt u ons zo helpen dat we allemaal iets kunnen doen? Heer God in de hemel, we danken u dat we ook in de kring van Eindhoven, onze eigen gemeente, uw koninkrijk zichtbaar mogen maken. Dank u wel voor alle initiatieven, voor alle dingen die we kunnen doen in en vanuit onze gemeente. Dank u voor de open ochtenden, voor het spreekuur voor mensen met schuldenproblematiek, voor de Nederlandse taalles, voor de Afghaanse Bijbelstudie en de Zuiderlichtfamilie. Er zijn nog zoveel meer dingen. Dank u wel voor alles wat we kunnen doen, wat u ons te doen geeft. En mogen we daardoor een zegen zijn en uw licht en vrede verspreiden. Dat we een huis van vrede mogen zijn voor Eindhoven. Dank u wel dat we in vrijheid deze week onze stem konden uitbrengen. De stemgerechtigden onder ons. Dank u wel, Heer, voor alle mensen die gekozen zijn. Wilt u hen zegenen bij hun werk. Heer, we bidden om uw liefde en nabijheid, uw genade voor Elisabeth en Robert, en hun kinderen Aaron en Hanne, en voor allen om hen heen. Wilt u heel dicht bij hen zijn en dragen en nieuwe wegen voor hen wijzen. En ons helpen om zo gemeente te zijn dat ze zich altijd welkom in ons midden mogen voelen. Dat we met onze zieken zijn. We zijn met mensen die soms al heel lang te maken hebben met ziekte en beperking, lichamelijk, psychisch. Geef kracht alstublieft. Geef genezing. We noemen nu de namen van Helene en van Danielle. Wilt u hen in het bijzonder nabij zijn? Voor wie eenzaam zijn, moedeloos, voor wie zich niet geliefd kunnen voelen. Wees nabij met uw liefde, met hoop en met uw Heilige Geest. Heer, wilt u horen wat we in de stilte van dit moment tegen u willen zeggen. Heer, we noemen nu de namen van Fijke Boersma en van Sanne Boersma. Wilt u hen zegenen op hun verdere levensweg? Houdt u hen vast, Heer? Zo bidden en danken we u in de machtige naam van Jezus onze Heer. Dank u wel. Amen. We gaan nu collecteren. Dat is nu weer in de dienst, daarna, we kunnen tijdens het volgende lied een gift overmaken met behulp van de inmiddels vertrouwde QR-code. Voor wie graag een collectebon of contant geld wil geven, dat kan straks bij het verlaten van de kerk bij de uitgang. Thank you. Ons laatste lied is een lied waarmee we op weg gaan en ons leven toewijden aan de dienst, aan God en aan Gods wereld. Laten we op weg gaan als mensen die mogen leven van het licht en het licht mogen verspreiden met de zegen van onze God. De Heere zegene je en hij behoede je. De Heere doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over je en geven je zijn vrede.